Ja, Heer, we zongen het net. Heer, uw woord geeft ons leven. Heer, dat is wat we al heel veel hebben ervaren, ook in onze levens, zoals we hier samen zijn. Heer, dat uw woord is het levende woord. U, Jezus, bent het levende woord. En ik bid ook, Heer, dat uw woord en de waarheid en de kracht en de relevantie van uw woord ook hier en nu weer, misschien wel opnieuw of voor het eerst, tot leven komt. Heer, als wij ook specifiek stilstaan bij ook best een gevoelig en kwetsbaar onderwerp, als het gaat om herstellen in relaties. Heer, dan bid ik ook dat u door de kracht en ook echt de waarheid en de relevantie van uw woord ook daarin, op dat gebied, doet. Wat ook gewoon nodig is in onze levens, in onze harten. Heer, spreek door uw woord, door uw geest, in Jezus' naam. Amen. We gaan zitten. Wij zitten als gemeente in een prekerserie over het leven van Jacob. Jacob als een van de aartsvaders van Gods volk Israël. Daar vinden we grote verhalen over in het eerste Bijbelboek Genesis. En we hebben al gekeken naar de relaties binnen zijn gezin. Daar begon het mee. En dat is troebel, dat is ingewikkeld geweest. En daarna keken we naar zijn relatie met God. Dat eigenlijk heel mooi was hoe hij God eigenlijk alleen maar kende van overhoren spreken, hè, van zijn vader en van zijn opa, had hij, terwijl hij op de vlucht was, bij Bethel een persoonlijke ontmoeting met God. Mocht hij ontdekken van, hé, wacht even, God is een levende God, God is een sprekende God, God ziet mij en God spreekt ook heel persoonlijk tot mij. Fascinerend. Vorige week stond ik ook stil bij David en zijn huwelijk. Of ik moet eigenlijk zeggen, huwelijken. En de ingewikkeldheid daarvan. Waar veel in nodig was, zou ik kunnen zeggen. En vandaag gaat het over herstel in relaties. Herstel in relaties, daar waar het soms ook helemaal stuk lijkt te zijn. En denk zoals wij hier zitten, we zitten allemaal wel eens in een situatie waarin we in conflict komen met een ander. En weet je, soms is dat gewoon klein en bots je even en spreek je het uit en ga je daarna weer verder. En dat is prima en dat is mooi. En het is helemaal niet erg om af en toe even te botsen. Het is heel gezond om af en toe even te botsen of te schuren. Als je maar zorgt dat het in een gezonde, in een goede relatie gebeurt. We zeggen altijd, joh, hard op inhoud, zacht op relatie. He, zorg dat het open is, dat het in verbinding is. En dan mag je het inhoudelijk af en toe even hardgrondig oneens zijn. Geen enkel probleem. Als je het goed doet, kom je samen verder. Maar soms gaat het niet goed. Soms leiden conflicten of grote conflicten ook tot ja, echt gebroken, ja, ernstig verstoorde relaties. Waarin je elkaar eigenlijk niet meer wilt zien. Waarin je elkaar niet meer wilt spreken. En waar ja, de hoop dat dat ooit nog weer goed kan komen, ver weg lijkt. Misschien ook omdat je wel al poging hebt ondernomen en het liep toch stuk, het liep toch dood. En vandaag treffen we Jacob, die terug op weg is naar het beloofde land. Hij heeft een droom van God gehad. God zei van dat hij terug moest gaan. En dus gaat hij. En dat vind ik een van die ongelooflijk mooie dingen in het leven van Jacob. Als God spreekt tot hem, en als God bepaalde richting geeft of een opdracht geeft, altijd zie je dat Jacob daar gehoor aan geeft. God spreekt, Jacob ontvangt en Jacob doet. Dat zie je keer op keer in zijn leven en dat vind ik ongelooflijk krachtig. Hij is gevoelig voor wat God wil zeggen en hij is bereid om dat te doen wat God hem ook meegeeft aan richting. En dus is hij op de weg terug naar het land Kanaan. Maar ja, voordat hij thuis is, wordt hij geconfronteerd met zijn verleden, waarin nog allerlei dingen niet zijn opgelost. En dat is ook een levensles op zich. Joh. Als er dingen uit je verleden nog steeds ergens in die rugzak zitten, ergens nog aankleven, ergens nog niet zijn opgelost, je neemt het mee. En vroeg of laat zit het niet in je rugzak, maar staat pal voor je neus. En dan moet je er wat mee, ook al wil je er misschien niks mee. Dus dan is het ja, ook voor Jacob, maar ook voor ons de kunst om uit te zoeken van hoe ga ik hier nu mee om? Is er een weg tot herstel? Is er een weg tot verzoening? Want Jacob, ja, die komt zijn verleden tegen in het persoon van zijn broer Esau. In één keer staat zijn verleden voor hem en je zou kunnen zeggen, het beneemt hem de adem. Het wordt groter dan welke belofte van God ook. Want ja, hij is op weg naar het beloofde land, maar daar tussen Jacob en de belofte van het beloofde land staat Esau. En Esau staat er niet alleen. Esau, zoals we straks zien, staat er met 400 man. En Jacob is nog wel eens de man van de binnendoorweggetjes en van ik regel het en ik fix het. Maar hier valt niks meer te regelen. Hier valt niks meer te fixen. Er is geen binnendoorroute of omweg naar dat beloofde land. Hij wordt geconfronteerd met zijn verleden. Hij wordt geconfronteerd met Esau. En er is maar één weg naar dat beloofde land. En het is voor hem de weg van verzoening. Esau, die destijds gezworen had dat hij Jacob zou vermoorden. Vanwege zijn bedrog, vanwege zijn stelen. En Jacob is dus met 400 man Esau. En Jacob kan er eigenlijk niks tegenover stellen. Ja, hij heeft wat vrouwen en kinderen en een aantal knechten. En dat is het dan. En je ziet, joh, de sterke staat tegenover de zwakke. De eerste staat tegenover de laatste. En van de belofte dat de oudste de dienaar zal zijn van de jongste, is maar bar weinig over. Je zou kunnen zeggen, hier wordt duidelijk, joh, de gestolen zegen. Hij houdt geen stand. En dat is denk ik een algemeen principe ook in het Koninkrijk van God. Als wij in het Koninkrijk van God dingen proberen te pakken, dingen proberen toe te eigenen, die eigenlijk je alleen maar zou kunnen ontvangen. Dat kan soms ook heel gaan om rollen, om posities, om bedieningen. Weet je, het is nooit aan ons om dingen te pakken. Het werkt alleen maar als je het mag ontvangen. Op Gods tijd, op Gods manier. Want hier ook een gestolen zegen. Houd geen stand. Houd nooit stand. Misschien voor de korte termijn denk je van dat hebben we mooi voor elkaar. Maar op de lange termijn zal het altijd als een boemerang terugkomen in je leven. En dus stuurt Jacob voor de zekerheid even een aantal boden vooruit naar zijn broer Esau om even de situatie te peilen. En dan lezen we Genesis 32 vanaf vers 7. Je kunt het ook meelezen op het scherm. Toen de boden bij Jacob terugkwamen, meldden ze hem: we zijn bij uw broer Esau geweest en hij komt u tegemoet met 400 man. Jacob schrok hevig, het angstzweet brak hem uit. En daarom verdeelde hij zijn mensen over twee kampen, evenals zijn schapen en geiten en zijn runderen en kamelen. Want als Esau dan op het ene kamp afkomt en daar alles doodt, dacht hij, hij kan het andere kamp tenminste nog ontkomen. En hij bad: God van mijn voorvader Abraham, God van mijn vader Isaac, Heer die tegen mij gezegd heeft, ga terug naar je land, terug naar je familie en ik zal jou voorspoed geven. Ik ben alle weldaden en al de trouw die u aan mij, uw dienaar, bewezen hebt, niet waard. Met alleen mijn stok ben ik in de tijd de Jordaan hier overgestoken. En nu kan ik mijn mensen zelfs over twee kampen verdelen. En zo hebt u mij gezegend. Ik smeek u, red mij uit de handen van Esau, mijn broer. Ik vrees dat hij ons zal aanvallen en mij en iedereen zal doden. Ook de kinderen en hun moeders. U hebt immers zelf gezegd, ik zal jou grote voorspoed geven en veel nakomelingen. En ze zullen zo talrijk zijn als zandkorrels aan de zee. Niet te tellen zullen ze zijn. En dat vind ik ook zo mooi van Jacob. Jacob blijft vasthouden. Je zou kunnen zeggen bijna, hij blijft zich vastklampen aan de belofte die God al eerder in zijn leven heeft afgesproken. Ja, tussen hem en de belofte, dat lijkt gewoon eigenlijk nooit meer tot vervulling te kunnen komen. En toch zegt hij, maar wacht even, Heer. Ik zie het niet, ik denk dat het niet kan, ik denk dat het niet lukt, maar toch. Dit is wat u mij hebt beloofd. Dit is hoe u in mijn leven hebt gesproken. En Heer, ik sta daarop. U hebt toch gezegd. U hebt toch beloofd, Heer, maar hoe dan? Ik zie het niet. Hier lijkt een doodlopende weg op die weg van zegen te zijn, op die weg van belofte te zijn. En vervolgens stuurt Jacob eerst dus maar eens een hele serie geschenken naar Esau om hem mild te stemmen. Ja, want zo is Jacob, hè? Ik bedoel, hij bidt tot God, maar hij is nooit te beroerd om God een handje te helpen. Dat is gewoon, alles wat hij zelf kan doen, zal hij ook zeker niet nalaten om zelf te proberen te fixen. Soms werkt dat ook volstrekt niet. En elke knecht die met de geschenken bij Esau komt, die moet zeggen, ik hoor bij uw dienaar Jacob. En dit is een geschenk, dat is bestemd voor zijn heer, voor Esau. En Jacob zelf komt achter ons aan. zo probeert hij eigenlijk Esau mild te stemmen. Met cadeaus, met mooie woorden. En dan nadat hij zelf zijn familieleden en zijn bezitting al over de rivier heeft gebracht, is er, je zou kunnen zeggen, zijn bekende worsteling, is een redelijk bekend verhaal van Jacob bij de rivier de Jabok. Zijn worsteling met God. En als hij dan de hele nacht aan het worstelen is, in eerste instantie met een onbekende man, dan zie je aan het eind van de worsteling is het Jacob die zegt, hè, op het moment dat hij al in de gaten heeft, volgens mij is het God waarmee ik worstel. Ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. En de ander vroeg, maar hoe is je naam? Jacob, antwoordde hij. En daarop zei hij, voortaan zal je naam niet Jacob zijn, maar Israël. Want je hebt met God en mensen gestreden en je hebt gewonnen. En vanuit die worsteling is er dan uiteindelijk ook de confrontatie met Esau. Plotseling zag Jacob Esau op zich afkomen met 400 man. En toen verdeelde hij de kinderen over Lea, Rachel en zijn twee bijvrouwen. En de bijvrouwen en hun kinderen liet hij voorop gaan. Zullen we even niet nadenken wat dit pastoraal gezien ook allemaal betekent? Ga jij maar voorop met jouw kinderen. Jij bent de vierde keus. Daarna mag die andere, dat is de derde keus. Dan mag Lea ten allen tijde steeds opnieuw bevestigd in haar tweede keus zijn. En daar komt Rachel. Hoe pijnlijk is dat geweest voor die vrouwen, voor die kinderen? Gewoon gevoelens van waardeloosheid. Laten we nu liggen, maar het is wel interessant om ook eens daarna te denken over, man, wat gebeurt er allemaal in dat gezin? Wat hopeloos. Weet je, en ook als jij hier zit, misschien heb jij zo'n gevoel. Moet ik nu aan denken. Ja, dat herken ik zo. Ik word ook altijd maar gezien als de tweede keus. Misschien wel in je gezin. Dan wil God zeggen, ja, maar voor mij ben je altijd de eerste keus. Nooit de tweede, nooit de derde, nooit de vierde. Ik zie jou en jij bent voor mij de eerste keus ten allen tijden. En ik zal er alles aan doen om jou ook te beschermen. Nou, de bijvrouwen en kinderen lieten hij voorop gaan. Lea en haar kinderen daarachter. En Rachel en Jozef helemaal achteraan. Zelf, dat dan wel, liep hij voor iedereen uit. En terwijl hij zijn broer naderde, boog hij 7 maal diep voorover. En Esau rende hem tegemoet, sloot hem in zijn armen en kuste hem. En beiden lieten hun tranen de vrije loop. Ah, je zou kunnen zeggen, eind goed, al goed. Maar wat een vol verhaal. Esau, op weg met 400 man naar Jacob. En Jacob die schrikt zich de, nou, dinges. En hij realiseert zich dat verzoening met zijn broer de enige weg is om dit te overleven. En stap 1 die hij doet, is de beste stap die je kunt doen in dat soort situaties. Hij gaat bidden. En hij pleit in dat gebed ook op die eerdere belofte van God. Het is niet vanzelfsprekend dat ze allemaal vervuld zullen worden. Maar Jacob mag zich wel beroepen op Gods opdracht notabene om terug te keren tot het land. Maar Heer, dat kan niet, er staat iets voor. Er staat iemand voor. Er staan heel veel iemanden voor. Hoe dan? Hij gaat terug naar wat God tegen hem heeft gezegd. Hij brengt het bij God. En dat vind ik zo mooi aan Jacob. Het is ook een man van gebed. En hij staat op de belofte die God al tegen hem heel persoonlijk heeft uitgesproken. En zoals ik al zei, nooit te beroerd om een handje te helpen. Dus hij doet vooral ook wat hij zelf in de hand heeft. En plan A is natuurlijk om het psychologisch gewoon goed te spelen. Tactisch sterk om ook allerlei knechten in groepen naar Esau toe te sturen. En die geven hem cadeaus, kuddes, halve kuddes en zalvende woorden. En hier ook weer, een beetje proberen te fixen, een beetje proberen te regelen. Maar weet je, diepe les, toen en nu. Relatiepijn is nooit op te lossen met cadeaus. Toen niet, nu niet. Het is niet de weg. Het is nooit de weg naar echte verzoening. Er kan iets in zitten van een beweging die je bereid bent om te maken, prima. Maar verwacht niet dat het gaat doen. Een cadeau, een geschenk, een daad. Nee, als er schuld is, als jij schuld hebt aan een verstoorde relatie, dan zie je ook hier, eigenlijk is dat ook voor ons de route. Die route van verzoening loopt eerst via God zelf. Om bij hem te komen met onze schuld. Misschien wel met onze schaamte, met onze pijn. Te worstelen als het nodig is met God zelf. En pas daarna met de ander. van daaruit ook stappen te zetten naar de ander. Dus Jacob moest ook eerst God ontmoeten, voordat hij zijn broer kon ontmoeten. En voor jou en mij is dat misschien ook wel wat nu nodig is. Ik weet niet hoe je hier zit. Ik weet niet of er sprake is van moeilijke of verstoorde relaties in jouw leven. Maar ik weet wel dat als het er is, is het altijd heel goed om eerst daarmee naar God te gaan. Het bij God te brengen. Waar het nodig is ook met God te strijden. Als er een zaak van verzoening speelt. En die hele worsteling van Jacob, dat zien we ook wel heel vaak als een los verhaal. Maar eigenlijk is het geen los verhaal. Dat verhaal, dat staat volledig in de context van zijn verzoening met Esau. God brak daar ook Jacobs kracht. Voordat hij hem zegende. Voordat hij hem belofte gaf van nieuwe kracht. Van ware kracht. We zien hier de nadruk ligt op alles wat God doet. En God die raakt zijn heupspier aan. Om haar ook duidelijk te maken, joh, Jacob, stop eens. Stop eens met maar steeds opnieuw vertrouwen op jezelf. Op je eigen handigheid, op je eigen kracht, op je eigen inzicht, op je eigen plannetjes, op je eigen binnendoorweggetjes, op je eigen gefix. Stop daarmee. Ik verzwak jou. Zodat je dieper zult beseffen waar jij je ware kracht mag gaan zoeken en zult gaan vinden. En als kreupele wordt hij uiteindelijk veel moediger in de geloof dan voordat hij kreupel was. En Jacob die laat die vreemdeling waarmee hij worstelt, hè, waarmee hij steeds met het idee heeft van volgens mij is dit God zelf waar ik mee worstel. Ja, die laat hij niet gaan. Als deze man een goddelijke oorsprong heeft, dan wil ik door hem gezegend worden. Dan is het belangrijk om zijn zegen te ontvangen. En die vreemdeling reageert door als eerste Jacobs naam te vragen. En die naam die wist hij wel. Maar het was veel meer eigenlijk een retorische vraag om ook die oude en die nieuwe naam juist ook in contrast tot elkaar te zetten. Want door zijn naam te noemen moest Jacob eigenlijk ook zijn aard bekendmaken. Want hoewel de naam Jacob op zich neutraal uitgelegd kan worden, hing daar, hè, door ook uitspraken van Esau, wel de betekenis van bedrieger aan. Jacob, bedrieger. Jacob, eigenlijk dief, zou je kunnen zeggen. En Jacob die moet dus hier eerst erkennen wie hij zelf is, voordat hij gezegend kan worden en voordat hij een nieuwe naam kan krijgen. Ik ben Jacob, ik ben het. Met mijn verleden, met mijn zooi, met mijn bedrog. Ik ben Jacob. Jacob de bedrieger. Jacob de fixer. Jacob die het allemaal zelf wel wilde regelen. En dan spreekt de vreemdeling met groot gezag. Dat Jacob voortaan een andere naam zal dragen. De schandnaam wordt vervangen eigenlijk door de erenaam Israël. Met de betekenis God strijdt. Dat is mooi, God strijdt. Terwijl in de toelichting het omgekeerde wordt gezegd. U hebt gestreden met God en met mensen en u hebt gewonnen. Jacob strijdt en Jacob heeft gewonnen. En toch krijgt hij de naam God strijdt. Ik denk dat wij ook heel vaak denken dat wij behoorlijk goed bezig zijn. En behoorlijk lekker aan het strijden zijn. We hebben niet half in de gaten hoeveel God strijdt. Dwars door onze strijd heen. En hoe meer wij hem betrekken bij de strijd die wij hebben te voeren. Hoe effectiever dat zal zijn. Hoe meer we afgestemd zullen raken op ook de beste stappen die we steeds opnieuw kunnen zetten. Jacob die kan verder. Jacob die kan gaan strijden omdat God met hem is. Omdat God hem de naam geeft, God strijdt. God zal het doen, uiteindelijk. En in de toelichting erop zien we ook dat hij zegt van, joh, ik heb God gezien en ik heb het overleefd. En dat was natuurlijk al bijzonder in zichzelf. Ik heb het er levend van afgebracht. En dus kan hij moed vatten. Als ik God heb gezien, God heb het moed en het er levend van afgebracht, dan kan ik ook Esau ontmoeten. En dan zal ik het daar ook levend van afbrengen. En vanuit die ontmoeting is er inderdaad ook van daaruit de ontmoeting met Esau. En heel opvallend, als je er even bij stilstaat, hoe expliciet Jacob zich daarin opstelt. Steeds opnieuw klinkt daar naar Esau dat Jacob zegt, ja maar ik ben uw dienaar en Esau, u bent mijn heer. Dat is de taal van de jongere broer, die door constante herhaling eigenlijk laat zien en bevestigt, joh, ik ken mijn plek, Ik ben de jongste, jij bent de oudste. Jou komt de eer toe ook van de eerstgeborene. Het is niet aan mij, het was gestolen, maar het hoort niet bij mij. Esau, jij bent de oudste, ik ben jouw dienaar, jij bent mijn heer. En dat doet hij niet één keer, dat doet hij 10 keer. En die materiële kuddes, die cadeaus die hij heeft gegeven, allemaal mooi. Maar ik denk dat die woorden die gesproken werden, steeds opnieuw, in herhaling, door de knechten die dan weer met een volgend stukje kudde kwamen, uiteindelijk ook de woorden van Jacob zelf, dat dat de meeste impact hadden. Niet de cadeaus, maar wel de woorden. Jacob, of Esau, ik ben je dienaar en jij bent mijn heer. Want in totaal laat Jacob dat maar liefst 13 keer aan Esau horen, dat hij zijn dienaar is. En 12 keer dat Esau zijn meester is. Dus alle eer aan de oudste broer. En zijn gewoon dominante positie, zoals het ook in die tijd gewoon gebruikelijk was, als eerstgeborene. Jacob erkent het. En hij zet dus recht wat hij eerst zelf scheef heeft gemaakt, wat hij eerst zelf stuk heeft gemaakt. Het eerstgeboorterecht, wat hij gestolen had, wat hem niet toebehoorde. Hij zet het hier recht. Hij doet wat ook alleen maar hij kan doen, als zijn aandeel in die vertroebelde relatie. Esau kuste hem. De zoen, in dat mooie woord verzoening, is nu daar wederzijds geworden. Het kon dus toch. Het kan dus toch. Een relatie die ogenschijnlijk helemaal stuk was, waar ze elkaar naar het leven staan, als ze elkaar het licht in de ogen niet gunnen, was er toch vergeving en verzoening mogelijk. En we moeten ook eerlijk zijn, de relatie wordt niet meer zoals die was. We zien ook daarna dat ze elkaar zeker niet opzoeken. En dat hoeft ook niet. Want er zijn belangrijke dingen wel gebeurd. Waar het kon, was er wel herstel. Was er wel een stap naar de ander. En dat mag ons ook tot voorbeeld strekken. Dat is groot wat hier gebeurt. Maar het mooie is eigenlijk, het verhaal is nog niet af. Want als we 1 generatie verder kijken, dan zien we eigenlijk een soort spiegelbeeld van dit verhaal. He, want in het verhaal van Jacob zou je kunnen zeggen, zit de oorspronkelijke schuldige, de dader. Jacob is degene die de eerste stap zet in de richting van het slachtoffer. Van Esau. Die hem ook vergeeft. Maar een generatie later, in het verhaal van Jozef, de zoon van Jacob, is het slachtoffer, zou je kunnen zeggen, Jozef, die de eerste stap zet naar zijn daders, naar zijn broers, die hij vergeving aanbiedt, voordat zij maar bijna ook iets kunnen. Het draait daar om. Soms is het degene die schuldig is die de eerste stap zet. Soms is het degene die kan vergeven, die de eerste stap zet. En als het de dader of de aanstichter van de relatiebreuk is die de eerste stap zet op weg naar verzoening, dan moet daar ook heel vaak, en dat is ook zo, gaat daar een soort innerlijke strijd aan vooraf. Een moment van inkeer, als het goed is. En dat is ook belangrijk, om dat ook aan te gaan. Dat het ook belangrijk is dat er berouw ontstaat. In ons hart. Berouw. Omdat we erkennen dat er door ons gedrag, of onze woorden, of ons handelen, schade is ontstaan. Bij de ander. En dat het even mag blijven staan. Dat we niet te snel moeten fixen of te snel moeten zorgen dat er weer vergeving is. Nee, maar de pijn die er gewoon door ons, door mij soms ontstaat bij de ander. Laten staan. Zodat je daar ook daadwerkelijk spijt van kunt krijgen. En het proces van inkeer is dat er ook uiteindelijk vanuit jouw beschikbaarheid komt voor een oplossing. Maar ook, zeker als jij de aanstichter bent, dat je het ook belangrijk vindt dat het tempo van de ander bepalend is in het hele proces van vergeving of verzoening. Dat jij niet de regie neemt over het proces. Maar dat je altijd aansluit bij het tempo van de ander. Die misschien niet zo snel kan als dat jij wel zou willen dat het proces gaat. Dan heb je, als het aan jou ligt, als jij daarin een soort van dader bent, rekening te houden met en eigenlijk voorrang te geven aan het tempo van de ander. En weet je, uiteindelijk in al die processen, joh, jij en ik, wij zijn alleen maar verantwoordelijk voor de stappen die wij kunnen zetten. Je kunt niet voor de ander bepalen ook hoe hij of zij op jouw stappen zal reageren. Je kunt alleen maar zelf goede stappen zetten. Je hebt geen regie over het totale proces, je hebt alleen regie over je eigen stuk. En dat is ook meer dan genoeg, heel vaak als het ingewikkeld is. En hier zie je dat als het slachtoffer, bijvoorbeeld Jozef, naar zijn broers, als die de eerste stap zet, moet er net zo goed eerst een innerlijke strijd plaatsvinden. Daar zijn misschien wel gevoelens van bitterheid en wrok en wat ze me allemaal wel niet hebben aangedaan, of wat hij of zij mij heeft aangedaan. De pijn die dat doet, de wonden die er zijn geslagen. Daar hoef je ook niet zomaar overheen te stappen. Wij zijn hier soms veel te snel in de gemeente, in de christelijke wereld, met de mantel der liefde. Man, als je daar dingen te snel onder stopt, dan gaat het stinken. Daar wordt het niet beter van. Dat is een christelijk sausje wat heel veel stuk maakt. De mantel der liefde. Ja, de Bijbel zegt wel dat we snel moeten zijn en vergeven. Zeker in huis, tuin en keuken vergeven dingetjes, zeg maar. Maar als er echt diepe pijn is ontstaan, dan is het zo belangrijk dat we daar als eerste recht aan doen. Dat het er mag zijn, dat het mag blijven staan, dat we dat niet onder het tapijt gaan vegen, dat we er geen mantel van liefde overheen gaan tillen, dat het er is. En dat je ook misschien wel bij jezelf moet erkennen, ik heb pijn opgedaan. Misschien wel in de gemeente, of in je gezin, of in de relaties om je heen. Zo zien we in die verhalen, of het nou vanuit het gezichtspunt van Jacob is, of Jozef. In deze verhalen komen steeds diezelfde thema's terug van bewust geweldloosheid, maar ook inkeer. Moed om stappen te zetten. Het vragen om vergeving. En vandaar dat ook het ontstaan van verzoening een grote rol. En dat vind ik zo mooi. Ook in een dienst waarin we kinderen hebben opgedragen. Jozef volgt het voorbeeld van zijn vader. Reken maar dat Jozef veel heeft meegekregen van hoe zijn vader Jacob met al die situaties is omgedaan. Hij heeft het gezien. Hij heeft gezien hoe zijn vader met knikkende knieën misschien wel toch steeds die stappen op dat proces van verzoening, op dat pad van verzoening heeft gezet. Hij heeft ervan geleerd. Het is zo belangrijk dat wij onze kinderen voorleven van hoe doe je dat nou als het leven ingewikkeld wordt? Hoe doe je dat nou als je merkt van man, er is zo'n enorme verwijdering ontstaan tussen mij en de ander. En het is niet de bedoeling, het is niet wat ik wil, maar hoe doe je dat dan? Welke stappen kun jij zetten? Jozef heeft het geleerd van zijn vader. Jacob, die allerlei dingen verkeerd deed in zijn leven, maar die een aantal dingen heel erg goed deed. En ook in dit geval wel degelijk zelf ook stappen zet. En Jozef op zijn beurt kennen we ook als een type van Jezus. He, dat dramatische, dat emotionele verhaal ook van Jozef en zijn broers. De vergeving van zijn broers. Het is het langste. Het is het meest uitgebreide verhaal in de Torah. In die eerste 5 boeken van Mozes. Maar we zien het terug. Bijna als een refrein. We zien het terug in het verhaal van Jezus. Hoe Jezus kijkt naar zijn missie op aarde. Het lijkt bijna 1-op-1 gekopieerd van het verhaal van Jozef. Jozef die in Genesis 45 zegt: God heeft mij vooruitgezonden. Zodat jullie door een grote redding in leven kunnen blijven. God heeft mij gezonden, zodat jullie gered kunnen worden. De woorden van Jozef naar zijn broers, naar zijn familie. En zo wist Jezus ook, ik ben gezonden door de Vader om te redden. Lucas 9, de Zoon des Mensen is niet gekomen om zielen van mensen te gronden te richten. Hij is gekomen om te redden. Om het weer in orde te maken, om verzoening te bewerkstelligen tussen ons en de Vader. Jacob, Jozef. Jezus. Zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament. Joh, in die onderlinge relaties. Geweld wordt geschuwd. Er is moed voor nodig. Maar er is ook ruimte. En we zien het gebeuren dat mensen tot inkeer komen. Dat er wordt vergeving gevraagd. En ja. In de meest onwaarschijnlijke gebroken relaties. Is het toch. Een weg van verzoening. We zien het bij Jacob. We zien het bij Jozef. En mijn vraag vanochtend ook wel heel persoonlijk aan jou, hoe je hier zit. Hoe is er op dit moment in jouw leven sprake van een ernstig verstoorde relatie? Leef jij misschien nu wel in een conflict wat groter is dan, ja, ach, dan moeten we even uitpraten en dan kunnen we weer verder. Speelt dat? Dan heb ik nog meer vragen. Joh, welke emoties roept dat dan bij jou op? Waar zit je? Qua verdriet, qua pijn, qua gekwetstheid. Zijn er gevoelens van wraak, van bitterheid naar de ander? Of is er misschien juist berouw in jouw hart vanwege jouw aandeel, als jou tenminste iets aan te rekenen valt? Dat is niet altijd zo. Zit er vergevingsgezindheid in je hart? Waarbij ook belangrijk is om te stellen dat vergeving is ook heel vaak een keuze. En niet zozeer een gevoel. Vergeving is een wilsbeslissing. Kun je soms helemaal niks bij voelen. Maar is wel soms de keuze om het te willen doen. Om dat proces ook in te gaan. En de vraag is, wil je dat het goed komt? Geloof je dat het goed kan komen? Wat is er volgens jou nodig om tot verzoening te komen? En dan kom ik nog één stapje dichterbij als je het niet erg vindt. Wat staat jou in de weg om daar heel concreet een stap in te zetten? Is er iets wat jou tegenhoudt in een proces van conflict en verzoening? In hoeverre ben je bereid om je nederig op te stellen naar de ander, om de minste te willen zijn? In hoeverre ben je bereid om het tempo van de ander aan te houden en niet dat van jezelf? Of weet je, joh, ik heb eerst die ontmoeting met God nodig. Ik heb het eerst nodig om te worstelen met Hem, want ik heb het ook bij Hem weggehouden. Je hebt het misschien wel een keer benoemd tot God, maar eigenlijk niet echt met Hem doorworsteld. Dus is dat een stap voor jou om te zetten? En of nou eerst de ontmoeting met God nodig is, of dat je klaar bent voor een stap naar de ander, ik weet het niet waar jij zit en of er überhaupt sprake is van dat soort verstoorde relaties in jouw leven. Ik weet het niet. Jij wel. Maar ik weet wel dat het heel vaak een proces is. Niks, pats, boem. Ik vergeef je en dus is het klaar. Of dat we soms zelfs de neiging hebben om te snel, te gemakkelijk, de ander om vergeving te vragen. Zonder echt recht te doen aan de pijn van de ander. De gevoelens die we hebben gekwetst bij de ander. Niks snelle vergeving. Maar het gesprek. De pijn op tafel. De pijn in de ogen kijken ook die je misschien wel veroorzaakt hebt bij de ander. Een berouw tonen. En dan pas misschien langzaam die weg van vergeving opwandelen. Niks mantelt daar liefde. Niks vergeving claimen. Want dat doet geen recht. Als we dat proberen voor elkaar te krijgen bij de ander. Nee, het is belangrijk om zoiets. En het is niet makkelijk. Maar het is wel de bedoeling om het echt aan te gaan. De pijn die is ontstaan bij jezelf en of bij de ander ook echt onder ogen te zien. Daarmee doe je zoveel meer recht aan de ander, maar ook aan jezelf. En ja, dat gaat dieper. En ja, dat kost meer tijd. En ja, dat is bar ingewikkeld. Maar als je dat aangaat, waarbij je het soms ook even niet meer ziet of het nog wel goed kan komen, ondanks de moedige stappen die jij zet, kan het nog zo steeds zijn dat er weerstand is. Dat er geen beweging is bij de ander. Zou kunnen. Maar jij bent verantwoordelijk voor jouw stuk en niet voor het stuk van de ander. En de Bijbel vraagt wel van, oh ja, hou toch, voor zover het van jou afhangt, vrede met alle mensen. Dat is een bar ingewikkelde opdracht. Dat is een hele grote opdracht die wij krijgen om, voor zover het van ons afhangt, in vrede te leven met alle mensen. Weet je, als we het echt aangaan, dan is er ook kans op echt herstel. Dan is er kans op echte verzoening. Op echt een opnieuw gezonde relatie. En soms is een echt gezonde relatie niet haalbaar. Maar kan er wel vergeving zijn, kan er wel een stuk verzoening zijn. En moet je ook accepteren dat het niet meer is zoals het was. Prima. Maar dan heb je wel jouw stappen gezet. Weet je, het is ons zo gegund. om daarin te bewegen. Voor zover wij daarin kunnen bewegen. En aan jou en mij is de vraag, wil je daar, voor zover je daar ook zicht op hebt vandaag, een eerste stap in zetten? Misschien naar God, om het echt met hem aan te gaan, met hem over te worstelen. Misschien een stap naar een ander, om een proces van verzoening op te starten vanuit jouw kant. Of je nou in een rol zit van Jacob, die een ander iets heeft aangedaan, of je zit in een rol van Jozef, waarbij een ander juist schuld heeft naar jou. We zien beide bewegingen in het woord. Dus het sluit geen kant uit. Je kunt niet zeggen, ja, de ander moet eerst komen, want die heeft meer schuld. Heb ik ook wel eens gedaan. Het is zo veilig om daarin te gaan leunen. Ja, als de ander niet komt, die heeft veel meer schuld dan ik. Dus laat hij of zij eerst maar eens komen. En tot die tijd, ja, zing ik het ook wel uit. Nee, als ik weet dat ik schuld, ik ben er eens diep in geconfronteerd door de Heer, toen ik dat ook echt tegen hem zei. Ik ben benieuwd wanneer u die andere eens even duidelijk maakt dat er nog een heel stuk ligt. Toen zei de Heer echt in gebed tegen mij, Zanting, kap daar eens mee, man. Jij bent verantwoordelijk voor jouw stuk. Ik ga mijn weg met de ander, maar daar heb jij helemaal niks mee te maken. Arjan, hij zei het heel lief, niet zo, liever dan nu ik het zeg, zeg maar nu. Het was zo diep. Arjan, jij bent verantwoordelijk voor jouw aandeel in wat hier niet goed is gegaan. Bemoei je niet met het aandeel van de ander. Doe alleen wat jij moet doen. En wat jij moet doen, weet je volgens mij wel, vriend. Jij hebt ook vergeving te vragen voor dingen die jij hier niet goed in hebt gedaan. Doe dat en laat de rest bij mij. En als je dat dan doet, dan merk je, van mij uit is het vrij, is het goed. En nee, de ander kwam niet. Hopeloos ingewikkeld, als de ander niet komt, waarvan ook anderen zeggen, die heeft meer schuld dan jij, hij komt niet. Of zij, dus maar net wie het zou zijn, dat weet je natuurlijk niet. En toch, het heeft mij zoveel gebracht, om wel alleen maar die stappen te zetten, die alleen ik kon zetten. Om mijn deel te doen. Om daarmee gewoon mijn stuk op te lossen. En de relatie was daarna oké, maar ook niet meer dan dat. Maar oké is soms goed genoeg en het hoogst haalbare. Wat is jouw stuk? Wat is jouw volgende stap? Als er eventueel stappen te zetten zijn. Beter wel geprobeerd en niet gelukt omdat je toch tegen een muur oploopt, dan niet in beweging komen en daar later uiteindelijk toch ook spijt van hebben. Is er een stap voor jou om te zetten? Mag God daar ook in spreken. Amen. Daar gaan we voor bidden. Vader, zomaar bijna een stuk van een levensgeschiedenis lang geleden. Het verhaal van Jacob, een van de aartsvaders. Een van die pijlers. Heer, waar u zich ook laat voorstaan. Als u zich bekend maakt, ook daarnaast, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Heer, in wiens leven zoveel misging. Die echt wel wat serieuze issues had. En toch verbindt u uw naam aan zijn naam. Geeft u hem zelfs een nieuwe naam. Israël, God strijdt. En we zien hier ook in deze geschiedenis hier. Met Esau. Heer, een gezinsrelatie die zo stuk lijkt te zijn, waar ze elkaar letterlijk naar het leven staan. Waar ze elkaar het licht in de ogen niet hebben gegund. Heer, waar een weg van verzoening onmogelijk lijkt. En toch worden daar stappen gezet. Is daar erkenning van een gestolen zegen? Is daar eerst ook die worsteling met u? En zien we dat dingen die ogenschijnlijk stuk zijn, stuk lijken en in onze ogen nooit meer goed kunnen komen. Dat u op plekken kunt komen, ook in de harten van de anderen, waar wij helemaal niet bij kunnen. En u vraagt ons, Heer, om ook alleen maar te kijken naar onszelf. Naar wat voor ons heel persoonlijk een volgende stap kan zijn. Onafhankelijk van wat de ander wel of niet zelf ook doet. Of hoe hij eventueel reageert op een stap van ons. U weet, Heer, hoe we hier zitten. Hoe we in relatie staan tot de mensen om ons heen. Of de mensen misschien wel uit ons verleden. En ik bid, Heilige Geest. Dat als u daarin dingen wilt aanraken in onze harten. Dat u dat op dit moment ook doet. Als wij stil worden. Spreek uw waarheid in ons. We hebben het gezongen. En ik bid het ook nu. Heeft u openbaring geven waar het nodig is. Laat het niet bestaan. Laat het niet staan. Ga de weg die God ook hierin wijst voor jou heel persoonlijk. En ik bid, Heer, ze stappen te zetten zijn. Heer, geef ons de moed om in beweging te komen. Om eerst misschien dit proces verder met u te lopen. Heer, maar daarna is er zoveel moed nodig soms. Zoveel drempels over te stappen, zoveel angst te overwinnen. Om een beweging te maken naar de ander. Heer, maar het is de weg ook naar ons eigen persoonlijk herstel. Om echt los te komen van dingen uit het verleden die ons tot op de dag van vandaag nog steeds aankleven. Heer, geef ons moed. Geef ons wijsheid. Geef ons onderscheidingsvermogen om te proeven waar het op aankomt. Dat we ook die woorden zullen vinden die een brug kunnen slaan en geen kloof. Heer, ik bid echt dat we vanuit deze zondag processen van verzoening opgestart of verder gebracht zullen worden. Dat we over een tijdje kunnen zeggen, ja, het heeft verschil gemaakt, dat verhaal van Jacob in mijn leven. Ik heb het toegepast en ik ben zoveel verder gekomen. Heer, we verlangen ernaar dat de getuigenissen zullen zijn, ook heel concreet en heel persoonlijk vanuit deze zondag. Doe uw werk in ons. In Jezus' naam. Amen.